Goedemorgen gemeente. Namens de Kerkenraad heet ik u hartelijk welkom in deze dienst, waarin onze pastorale medewerker, de heer Brinkman, zal voorgaan. Vanmorgen staat de dienst in het teken van de afsluiting van het winterwerk. Voor de slotzang worden 3 collecten gehouden. De eerste collecte is bestemd voor de kinderadoptie via de stichting Woord en Daad. De tweede collecte is bestemd voor het werk van de kerkrentmeesters en de derde voor het onderhoud van de begraafplaats. Deze collecte en ook de zendingsbussen bij de uitgang bevelen we van harte bij u aan. Uw voorbeden wordt gevraagd voor mevrouw Jansen van Zoelen, Lindehoflaan 4 in Zorgcentrum Sint-Elisabeth in Beneden-Leeuwen. Voor Dirk van Inge in Wolfhezen, voor Carola van Houwelingen van de Brink uit IJzendoorn en Willy de Greef in Rouwenhof te Tiel. Voor Floris van Houwelingen, echtgenoot van Carola, in ziekenhuis Rivierenland in Tiel. Voor de heer Henk van den Berg, Bonengraafseweg 54 in het Gelderse Vallei ziekenhuis in Ede. Voor de heer Dries van de Belt, Aalsmeerstraat 5 in het Radboud ziekenhuis in Nijmegen. En voor mevrouw Buis van Os, Bonengraafseweg 23, die voor onderzoek is opgenomen in het ziekenhuis Rivierenland in Tiel. Danken mogen we met Martijn en Germine Kouseband van de Berg, Johannes Vermeerstraat 19 in Kesteren, voor de geboorte op woensdag 11 april van hun dochtertje Ite Maria Helena. Haar roepnaam is Inte. Danken mogen we ook met het echtpaar Huibers van Lavieren, Eikelaan 39, die afgelopen vrijdag 40 jaar getrouwd waren. Aanstaande dinsdagavond om 19:30 hoopt dominee Zonneberg voor de Christelijke Vrouwenvereniging Ochten een lezing te houden over orgaandonatie vanuit Bijbels perspectief. Gelet op dit onderwerp zijn ook niet-leden van harte welkom. De deelnemers van de bloesemtocht van aanstaande zaterdag worden eraan herinnerd dat we om uiterlijk 's morgens om 8:00 verzamelen en vertrekken vanaf het baken. Iedere deelnemer ontvangt daar informatie over de wandeltocht en het verdere verloop van de dag. Ook heeft u dan gelegenheid om het sponsorgeld in te leveren. Zaterdagavond wordt de wekelijkse gebedssamenkomst gehouden. Het echtpaar jongeren vroeg ons om een ieder van u, die in welke vorm ook heeft meegeleefd tijdens de ziekenhuisopname van dominee Jongeren, heel hartelijk daarvoor te bedanken. Het herstel van dominee Jongeren zal naar verwachting nog enige tijd duren. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 42, de verzen 1 en 5. U vindt deze psalm als eerste afgedrukt op de uitgereikte orde van de dienst. De Kerkenraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Doe alle dingen zonder morren, zonder mopperen en meningsverschillen. Opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn, kinderen van God, smetteloos te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, waaronder u schijnt als lichten in de wereld. Andere vertalingen spreken wel van het schitteren als sterren aan de hemel. Gemeente, we willen met elkaar gaan zingen van Psalm 108 en daarvan het eerste en het zevende vers. Psalm 108, vers 1 en 7. Toen ik vroeger directeur was van een basisschool, hadden we een schoolcommissie van 5 personen. Alleen die commissie bestond uit 2 personen. Dat was de secretaris en ik. En in die tijd had ik een voorkeur voor de nieuwe Bijbelvertaling. Dat was toen de NBG-vertaling van 51. Waarom? Vanwege deze tekst, doe alle dingen zonder morren. Dat overige bestuurslid wat in de commissie zat, heette Morren. Doe alles zonder hem, dacht ik. Dan doe ik het wel alleen. Maar iets alleen doen is niet zo wijs. En dat lees je ook in Psalm 108, vers 7, want daar staat in dat tweede couplet in het midden: maar als Gods almacht ons geleidt, dan doen we in hem de kloekste daden. De dingen die we mogen doen, mogen we doen omdat God ons leidt. We willen deze morgen luisteren naar de wet, en die zal voorgelezen worden door, als ik me niet vergis, Tom en Jasper.
Hoe wil de Heer dat wij leven? Ik ben de Heere God. Ik ben jouw God. Ik wil altijd voor jou zorgen. Daarom moet je van mij het meeste houden. Je mag geen beeld maken van God. Je mag de naam God niet verkeerd gebruiken. Je moet eerbiedig over God praten. Je mag 6 dagen werken. De zondag is de dag van God. Op zondag ga je naar de kerk. We luisteren, we zingen, we bidden en God geeft ons zijn zegen. Je moet veel van je vader en moeder houden. Je moet ook luisteren naar de mensen die voor je zorgen. Je mag niet doodslaan. Vaders en moeders horen bij elkaar. Vaders en moeders moeten voor elkaar zorgen. Je mag niet stelen. Je mag niet liegen. Je mag niet jaloers zijn. Je moet geen dingen van iemand anders willen hebben. De Heer Jezus zegt, je moet veel van de Heere God houden. Je moet ook veel van elkaar houden.
Dankjewel. We willen met elkaar zingen als antwoord hierop. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. En ik weet dat er kinderen zijn die wel eens gewend zijn om hierbij te klappen. En in de kerk durf je dat niet. Maar in de Bijbel staat in de psalmen zo vaak dat wij moeten klappen. Dus ik denk dat als jij klapt en de grote mensen doen het niet, dan heb jij gelijk. Dus als je zin hebt om mee te klappen, doe dat maar gewoon. Vanmorgen een heleboel kinderen in de kerk. En daar ben ik blij om. En misschien ook wel grote kinderen, maar God roept ons op om te worden als een kind. Zelf voordat we gaan bidden, gemeente. Om de opening van het woord. Vader in de hemel, dank u wel dat u ons hier vanmorgen bij elkaar hebt gebracht. En misschien moesten we wel. En misschien zijn we inderdaad nog maar net wakker geworden. Of we hadden misschien niet zo'n zin, maar we zijn het gewoon gewend om te gaan. En Heere God, dan danken we u ervoor dat we hier zijn. Dat we in een land leven waar we vrij naar de kerk mogen gaan. Dat er geen mensen bij de ingang staan om te controleren wie we zijn of hoe we heten. Maar dat we gewoon door mogen lopen. Dat we een psalmboek mogen pakken. Dat we mee mogen zingen. Dat er een Bijbel is. Heere God, dank u wel. Heere God, we willen vanmorgen nadenken over het onderwerp van het winterwerk. Alles op zijn plek. En het betekent eigenlijk alles op uw plek. En Heere God, we zijn hier op uw plek bij elkaar en we danken u daarvoor en willen u vragen om een goede en gezegende dienst. En we bidden u nogmaals of u alles wat ons kan hinderen in het luisteren, wat ervoor kan zorgen dat we ons niet kunnen concentreren, of u dat naast ons neer wilt leggen. Geef dat we niet vastzitten aan ons werk of aan de dingen die thuis nog moeten gebeuren of aan zorgen of problemen die er zijn, maar dat we ons kunnen concentreren op u en op uw woord. Heer, geeft u ons een gezegende dienst. Een dienst die mag zijn tot eer van uw naam. Heer, we bidden het u. Wees nabij met uw Heilige Geest, want hoe zouden we het anders kunnen snappen? Wilt u het zelf aan ons uitleggen? We bidden het u. In de vergeving van onze zonden, om Christus wil alleen. Amen. We willen deze morgen luisteren naar Esther 4. En dat zal worden voorgelezen door Silke en Eline. Jongens en meisjes, ik vertel je nu alvast, de eerste drie hoofdstukken leg ik een beetje uit. Maar ik vertel niet hoe het afloopt. En als je deze geschiedenis niet kent, dan vraag je vanmiddag maar aan je vader of moeder, of je pakt er zelf maar een Bijbel bij, om dit gedeelte verder voor te lezen. Esther 4 wordt ons voorgelezen door Silke en Eline. Kom maar. Dat is 1. Moeten we eens een liedje? Weet je wat? Blijf maar staan. Doe maar. Dan kom ik alvast naar beneden. We willen met elkaar zingen. Ik stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God. Dat mag je ook doen als je moet voorlezen in de kerk. Esther 4.
Toen Mordechai alles te weten was gekomen wat er gebeurd was, scheurde Mordechai zijn kleren en hulde zich in zak en as. Hij ging door het midden van de stad en wee klaagde luid en bitter. En hij kwam tot voor de poort van de koning, want niemand mocht de poort van de koning binnengaan, gehuld in een rouw gewaad. En overal, in elk gewest en in elke plaats waar het bevel van de koning en zijn wet was aangekomen, was er grote rouw bij de Joden, met vasten, geween en rouwklacht. Vele lagen in zak en as. Toen kwamen de dienaressen van Esther en haar hovelingen, en zij vertelden het haar, en de koningin was zeer ontdaan, en ze stuurde kleren om die Mordechai aan te trekken en zijn rouwgewaad af te leggen. Maar hij nam ze niet aan. Toen riep Esther Hatach, een van de hovelingen van de koning, die hij voor haar had aangesteld, en ze gaf hem opdracht aangaande Mordechai om te weten te komen wat dit toch was en waarom hij dit deed. Toen Hatach naar Mordechai ging, naar het stadsplein dat voor de poort van de koning ligt, vertelde Mordechai hem alles wat hem was overkomen en de bijzonderheden van het zilver dat Haman had gezegd te zullen afwegen voor de schatkist van de koning, voor het ombrengen van de Joden. En hij gaf hem een afschrift van de tekst van de wet die was uitgevaardigd in
Susan om hem weg te vagen. Hij moest die aan Esther laten zien, het haar vertellen en haar opdracht geven naar de koning te gaan om hem om genade te smeken en bij hem te pleiten voor haar volk. Haar dag kwam terug en vertelde Esther de woorden van Mordechai.
Toen sprak Esther tot Hathach en gaf hem de opdracht tegen Mordechai te zeggen: alle dienaren van de koning en de bevolking van de gewesten van de koning weten dat ieder man of vrouw die naar de koning gaat in het binnenste voorhof en die niet geroepen is, zijn enige vonnis is dat men hem doodt. Tenzij de koning hem de gouden scepter toereikt, dan zal hij in leven blijven. En wat mij betreft, ik ben nu al 30 dagen niet geroepen om naar de koning te komen. En ze vertelde Mordechai de woorden van Esther. Mordechai zei dat ze Esther moest antwoorden: beeld je niet in dat jij als enige van alle Joden zult ontkomen, omdat jij in het huis van de koning bent. Want als je je in deze tijd in diep stilzwijgen hult, dan zal er vanuit een andere plaats verlichting en verlossing voor de Joden komen. Maar jij en het huis van je vader zullen omkomen. En wie weet of jij niet juist voor een tijd als deze tot deze koninklijke waardigheid gekomen bent. Toen zei Esther dat men Mordechai moest antwoorden: ga, verzamel alle Joden die zich in Susan bevinden. En vast voor mij: eet niet, drink niet, 3 dagen lang, dag en nacht. Ook ik zelf zou vasten, samen met mijn dienaressen. En dan zal ik naar de koning gaan, wat niet overeenkomstig de wet is. Als ik dan omkom, dan kom ik om. Toen ging Mordechai weg en deed overeenkomstig alles wat Esther hem had opgedragen.
Dank jullie wel. Lang stuk, hè? Ja. We willen met elkaar zingen als voorbereiding op de preek. Psalm 46, en daarvan de versen 1 en 6. Psalm 46, vers 1 en 6. Gemeente, na de preek zingen we zonder verdere aankondiging op toonhoogte 151, Ik bouw op u, mijn schild en mijn verlosser. Ik bouw op u, na de preek. Gemeente van Jezus Christus, jongens en meisjes, we zijn het winterseizoen begonnen met het thema Alles op zijn plek. En toen werden er over die gemeente drie dingen gezegd. De gemeente is de plek van God. God heeft haar gesticht, ook deze gemeente in Ochten. Het is zijn plek, dat is het eerste. En het tweede punt was dat we God voor die gemeente mochten danken. Moesten danken. Dat is het tweede. En dan het derde. In die gemeente die door God gegeven is en met wie je dus samen bent, een gemeenschap vormt. In die gemeente heeft iedereen een taak. Een opdracht. We worden opgeroepen om trouw te zijn en onze verantwoordelijkheid te nemen. Vanmorgen gaan we het vooral hebben over dat laatste punt. Wie weet? Wie weet of er niet voor u ook een taak is in deze gemeente? Wie weet dat God u niet met een bepaalde bedoeling vanmorgen hier in de kerk heeft gezet? Wie weet of God er niet een bedoeling mee heeft dat u lid uitmaakt van juist deze gemeente. Want u gelooft toch niet in toeval? Jongens en meisjes, de preek is best een beetje lang. En vroeger zei ik wel eens, en hij is ook wel een beetje moeilijk. Maar dat durf ik nou niet meer te zeggen, want dan is de reactie van een paar kinderen meteen van, oh, dan luister ik toch niet. Hij is best een beetje lang, maar als het over Pedro gaat, een jongetje uit Mexico, een jongetje van een jaar of acht, dan is de preek bijna afgelopen. Wie weet? Als je dat als antwoord krijgt, dan weet je nog niks. Mijn kinderen vragen wel eens aan mij wat we eten en ik geef dan altijd een heel flauw antwoord. Ik zeg dan altijd gebakken kameel. Maar misschien vraag je wel eens aan je moeder van papa, mama, eten we vanavond patat? Wie weet? Ja, dan weet je nog niks. Wie weet? Koningin Esther kreeg die woorden ook te horen. Wie weet? Mordechai. Mordechai vertelde dat tegen haar. En Mordechai, ja, je zou kunnen zeggen dat is haar pleegvader. Mordechai had Esther, zijn nichtje, geadopteerd. En we moeten nu zo'n 2500 jaar terug in de tijd. Zo ongeveer 500 voor Christus. In die tijd was er een reusachtig rijk. Het Perzische Wereldrijk. Dat was vreselijk groot. Dat ging van bijna India tot in Noord-Afrika. En tot aan Griekenland. En in dat rijk was koning Ahasveros koning. Dat rijk was gesticht door een koning Kores. En die naam Kores kennen we uit de Bijbel. Want koning Kores had de Joden toestemming gegeven om terug te gaan naar Juda en naar Jeruzalem. Koning Kores had gezegd, de 70 jaar van ballingschap is nu voorbij. Misschien weet je wel, jongens en meisjes, heb je wel eens gehoord dat de Joden, die hadden zo verkeerd geleefd, ze mochten van de Heere God niet in Israël, niet in Juda, niet in Jeruzalem blijven wonen. Ze werden in ballingschap weggevoerd, ze moesten weg. En toen kwamen ze in Babel terecht. En dat duurde 70 jaar. En toen was er een koning Kores die zei, ga maar terug. Nu mag je terug. Terug naar het land, naar het gebied waar je vandaan komt. Ze kregen zelfs geld mee om de muren van Jeruzalem op te bouwen, om de tempel weer op te bouwen. Je mag nu terug, na 70 jaar. Na koning Kores had je koning Darius. En na koning Darius had je koning Ahasveros. En over koning Ahasveros gaan we het hebben. Nou, eigenlijk over zijn vrouw. Zijn tweede vrouw. Want hij had zijn eerste vrouw weggestuurd. Die had niet geluisterd. Koning Ahasveros had een heel groot feest aangericht. Er waren een heleboel gasten bij. En ik denk dat ze wat te veel gedronken hadden. En toen vroeg koning Ahasveros, die stuurde een paar dienstknechten weg, want zijn vrouw koningin Vasti moest komen. En dan zeg ik het een beetje plat, maar ik denk dat het zo is. Hij wilde gewoon met zijn vrouw showen. Laten zien aan de gasten hoe knap ze wel niet was. En koningin Vasti zei, nee, daar doe ik niet aan mee. Ik kom niet. En toen werd ze weggestuurd. En toen is er een paar jaar voorbij gegaan. En toen merkten de dienstknechten wel dat koning Ahasveros alleen was. En toen zeiden ze, hij heeft eigenlijk een vrouw nodig. En toen werd er een wedstrijd georganiseerd. Ik moet persoonlijk niets hebben van al die zangwedstrijden. Voice for dit en voice for kids en noem alles maar op. Ik vind het een drama. Maar wat dat betreft is er niets veranderd. Want 2500 jaar terug werd er al een schoonheidswedstrijd georganiseerd. Alle meisjes uit dat... Ja, die wel verschrikkelijk knap waren, want dat moest natuurlijk wel. Uit dat gigantische rijk kwamen naar het paleis in Susan. En daar koos de koning een nieuwe koningin, een nieuwe vrouw. En dat werd een zekere Esther. Koningin Esther. Als je Esther heet, dan heb je een prachtige naam, want Esther betekent zoiets als ster. En als u nu goed geluisterd hebt, dan klinkt dat eigenlijk heel raar. Koning Kores gaf de Joden toestemming om terug te gaan naar Israël. Toen kwam koning Darius. Toen koning Ahasveros. En toen werd een Joods meisje, wat in Susan leefde, werd koningin. Maar wat deed ze daar nog? Zo ruim 60 jaar daarvoor had koning Kores al tegen de Joden gezegd dat ze terug mochten gaan. Waarom was Esther nog in Susan? Waarom was Mordechai daar nog? Waarom waren ze niet teruggegaan? Ik weet het niet. De familie van Esther was er nog. Ze waren gebleven. En haar vader en moeder, die leefden niet meer. Ze had nog een neef die wat ouder was, een zekere Mordechai. En die heeft haar aangenomen, je zou kunnen zeggen geadopteerd. Bij geval gaat de collecte straks verwoord en daad, adoptie. Dat heb ik niet uitgekozen. In ieder geval, jongens en meisjes, dus Esther was de dochter van mensen die niet waren teruggegaan en ze werd opgevoed door Mordechai. En zij werd koning. Koningin. Koningin Esther. Ster. Nou heb je gehoord vanmorgen bij het voorlezen, en dat is een moeilijk stuk, en ik heb het maar vooral tegen de jongens op de eerste rij, dat er staat dat je je vader en moeder moet gehoorzamen. Ja. Daar word je niet blij van. Eert uw vader en uw moeder, staat er in de Bijbel. En je moet ook luisteren naar de mensen die voor je zorgen. En dat deed Esther. Want zelfs toen ze koningin was, vertelde ze niet dat ze een Joods meisje was. Mordechai had gezegd, vertel nou maar niet dat je Jodin bent. En ook toen ze koningin was, luisterde Esther nog naar Mordechai, want ze vertelde dat dus niet. En toen Esther een jaar of 4, 5 koningin was, werd een zekere Haman benoemd door koning Ahasveros. Die Haman was een verschrikkelijk belangrijk mens. Je zou kunnen zeggen, hij werd een soort onderkoning. En de koning had verplicht dat je voor hem moest buigen, voor hem moest knielen. Dus als je in de paleispoort stond en Haman kwam voorbij, dan alle mensen bogen diep. Iedereen. Behalve Mordechai. En Haman had het niet eens door. Ik denk dat Haman zo over zichzelf tevreden was en zo... Die zag niet eens dat er iemand was die niet boog. Die niet knielde. Maar de mensen eromheen, de andere dienstknechten, zagen het natuurlijk wel. En die vroegen op een gegeven moment aan Mordechai van waarom kniel jij niet? Waarom buig jij niet voor Haman? En toen zei Mordechai, ik ben een Jood. Dat is een vreemd antwoord. Mochten Joden dan niet knielen voor andere mensen? Jawel hoor. Als je de Bijbel leest, het Oude Testament, Abraham knielde, Jozef, Jacob. Er knielden mensen voor koning David. Het wordt nou een beetje ingewikkeld, maar ik denk dat Mordechai wist wie Haman was. Jongens en meisjes, toen het volk Israël van Egypte naar Kanaan ging, was dat een reis van hoeveel jaar? Wie weet dat? 40, dankjewel. Toen was er één volk dat het volk van Israël aan de achterkant aanviel. Vooraan liepen de soldaten, maar achteraan liepen de vrouwen en de kinderen. En er was één vijandig volk dat viel de vijanden aan in de achterhoede. Wij zouden zeggen, ze vielen ze in de rug aan. En dat was het volk van de Amalekieten. En toen dat gebeurde, heeft de Heere God gezegd dat het volk van de Amalekieten de grootste vijand was van Israël. Maar ook de grootste vijand van hemzelf. En waarschijnlijk was die Haman, die dus onderkoning werd, was een Amalekiet. En ik denk dat Mordechai dat wist. En daarom wilde Mordechai niet knielen voor Haman de Amalekiet. Ook al was die onderkoning. Psalm 139 vinden wij een prachtige psalm, maar in vers 21 staat iets heel wonderlijks. Daar staat in vers 21... Zou ik niet haten die u haten? Daar zegt de psalmdichter eigenlijk, Heere God, als iemand een vijand is van u, dan ben ik daar ook een vijand van. Mordechai knielde niet. En toen Haman daarachter kwam, het moest hem eerst verteld worden, maar het was hem niet eens opgevallen. Toen Haman daarachter kwam, bedacht hij een duivels plan. Mordechai moest sterven. Maar hij vond het zijn eer te na om maar één man te laten sterven. Hij wilde heel het Joodse volk laten sterven. Hij ging naar koning Ahasveros, had een boel geld bij zich en kocht eigenlijk met dat geld een wet. En in die wet stond dat alle Joden moesten sterven. Alle Joden in dat grote Perzische Rijk. Dus niet alleen in Susan, maar ook in Egypte, als daar Joden woonden. Of als er nog wat in Jeruzalem waren achtergebleven. Alle Joden in dat rijk moesten sterven. Het stond er met nadruk en heel precies. De Joden moesten uitgeroeid, gedood en vernietigd worden. Van jong tot oud staat er. En ook de kleine kinderen en de vrouwen. En moet je je voorstellen, jongens en meisjes. Tegenwoordig als er een nieuwe wet wordt afgekondigd, dan staat dat op internet of dan wordt het doorgegeven via de krant of radio. En in die tijd gingen boodschappers door het Rijk. En terwijl de boodschappers door het Rijk gaan en vertellen dat er over ongeveer een jaar alle Joden gedood moeten worden, zitten Haman en koning Ahasveros te drinken. Dat snap je toch niet? Dan heb je net een wet afgekondigd waarin duizenden, tienduizenden, honderdduizenden mensen moeten sterven en je zit te drinken. Nu heb ik een heel stuk verteld, maar nu zijn we eigenlijk pas bij het gedeelte waar we moeten zijn. Want wat zou jij doen? Wat zou jij doen? Als jij te horen kreeg, over een jaar word ik gedood. Ik zou wegvluchten naar een ander land. Ja, maar die koning Ahasveros was koning over 127 provincies. 127 landen. Dan moet je wel heel ver. Ik zou die wet laten veranderen. Er moet een andere wet komen. Ja, maar het was een wet van Mede en Perzen. Die mocht niet aangepakt worden. Die kon niet veranderd worden. Die bleef bestaan. Wat deden de Joden in die tijd? Je kunt het goed zien aan Mordechai. Als Mordechai hoort dat die wet wordt aangenomen, dan scheurt hij zijn kleren. Ik zal het niet doen, want ik heb maar één net zwart pak. Maar hij scheurde zijn kleren. En hij deed een soort ruwe zak aan. Als kledingstuk, dat trok hij aan. En hij pakte wat as. En dat gooide hij over zijn kleren. En dat gooide hij op zijn hoofd. Hij ging in zak en as. En dat betekende dat hij verdriet had, dat hij in rouw was. Hij huilde en huilend en roepend ging hij door de stad. Hij ging naar de plek waar hij vaak was, de poort van het paleis, daar ging hij heen. Maar hij ging er niet in, zoals hij altijd deed. Want iemand die verdrietig was, mocht niet in de buurt van het paleis komen. Dus hij ging niet in die poort staan, hij bleef er buiten. Maar dat was natuurlijk een schande voor een koning als een onderdaan van hem zo verdrietig was. En de koning wilde geen verdriet zien, geen huilende mensen. Dus Mordechai bleef buiten die poort. Maar ja, er kwamen zo af en toe wel eens wat mensen door die poort. En die zagen dan Mordechai. Mordechai, wacht even. Mordechai, die kenden ze wel. Die had iets met koningin Esther, dat was familie of zo. Wat had die nou? Een zak aan, as op zijn hoofd. Wat was er met Mordechai aan de hand? En ze gingen het paleis in en vertelden naar koning Esther. Mordechai? Bij de stadspoort. Kleren gescheurd, as op zijn hoofd. En hij huilt. En Esther reageert meteen. Ze stuurde een paar knechten naar Mordechai toe met nieuwe kleren. Maar die wil Mordechai niet aandoen. En dan stuurt Esther weer mensen. En dan? Dan vertelt Mordechai aan Esther wat er aan de hand is. Dat de Joden zullen sterven over bijna een jaar. En hij heeft zelfs een kopie bij zich van de wet waar alles opgeschreven is. Hij geeft die aan Hatag mee, aan die dienstknecht. Laat dit maar aan koningin Esther lezen, dan weet ze het wel. Dan snapt ze het wel wat er gaat gebeuren. Maar Mordechai zegt nog meer. Hij zegt, en koningin Esther, jij moet, dat is wat hè, ik denk niet dat ik tegen koningin Beatrix ga zeggen, ik heb al moeite ermee om jij te zeggen, u moet. Maar Mordechai zei het tegen koningin Esther, jij moet naar de koning gaan. En jij moet tegen je man, de koning, koning Ahasveros, zeggen dat hij het Joodse volk beschermt. Dat hij ons niet laat sterven. Jij moet om genade spreken. Jij moet voor ons een goed woordje doen. En als Hatag dan bij de koningin komt en dat tegen de koningin vertelt, dan krijgt Hatag meteen antwoord en hij wordt meteen teruggestuurd. Want koningin Esther zegt, nee, dat doe ik niet. Koningin Esther zag dat helemaal niet zitten. En ze zegt ook waarom. Het was in die tijd zo dat er niemand uit zichzelf naar een koning toe mocht. Je moest uitgenodigd zijn. Of je moest om een uitnodiging vragen. Maar uit jezelf ging je nooit. Er was ook wel een reden voor. Die koning was veel te bang dat hij gedood zou worden. Koningin Esther zei, ik ga niet. Als ik naar de koning toe ga zonder dat ik uitgenodigd ben, dan laat hij me doden. Of hij moet een gouden scepter aan mij uitreiken. Nou is dit een bril, maar die gouden scepter, dat was een teken dat hij macht had, dat hij koning was. En als je dan binnengekomen was en je was niet uitgenodigd en hij stak die scepter naar je, dan mocht je verder komen. Deed hij dat niet, dan werd je weggevoerd en dan stierf je. En zei koningin Esther, ik ben al een maand niet bij hem geweest. Hij heeft me al een maand niet uitgenodigd. Misschien vindt hij me wel niet meer zo aardig. Ik ga niet. En dan geeft Mordechai antwoord. Hij zegt drie dingen. Het eerste wat hij zegt is dit. Denk maar niet, Esther, dat jij in dat paleis ontkomt. Want jij bent ook een Jood. Ook daar in dat paleis zul jij sterven. Dat zegt Mordechai als eerste. Het tweede wat hij zegt. Als jij niet naar de koning gaat om genade te smeken. Dan komt er wel op een andere manier verlossing voor de Joden. Mordechai zegt niet, God zal ons wel helpen. Want in het Bijbelboek Esther kom je het woord God niet tegen. Maar je proeft gewoon dat hij het zegt. God zal wel op een andere manier verlossing geven. Maar jij en je huis zullen dan sterven, Esther. En dan het laatste. Wie weet, zegt Mordechai. Wie weet, Esther, of jij nu wel niet juist om deze reden koningin bent geworden om de Joden te redden. Wie weet. Wie weet, jongens en meisjes, jij zit in een klas en er wordt één jongetje of meisje altijd geplaagd. Wie weet heeft de Heere God er wel voor gezorgd dat jij in die klas zit om het juist voor dat jongetje of meisje op te nemen. Wie weet, broeders, had u in de afgelopen periode wel niet zo'n zin in dat huisbezoek? U zag er een beetje tegenop. Maar wie weet had God u wel juist op die positie gezet om juist naar die mensen toe te gaan? Wie weet zit u hier wel in deze gemeente om juist in die commissie plaats te nemen? Wie weet. Wie weet bent u wel juist degene die God op het oog heeft voor die functie in het jeugdwerk of bij de kindernevendienst of bij de zondagsschool. Want u zit hier toch niet toevallig? Daar heeft God toch een bedoeling mee? Wie weet. Wie weet, Esther, ben je nu wel juist om deze reden koningin geworden? Heeft God ervoor gezorgd dat jij koningin bent geworden? Om nu naar de koning te gaan en om genade te smeken. Wie weet. Jongens en meisjes, daar gaat het om. Wij moeten iets van God laten zien in deze wereld. We hebben het net gelezen in de Filippenzenbrief. Wij moeten schitteren als sterren aan de hemel. Wij moeten licht zijn in deze wereld. Wij zijn geschapen naar Gods beeld. Wij zijn Gods ambassadeurs in zijn koninkrijk. Wie weet. We willen het straks zingen. Samen op weg gaan. Dat is ons gebed als een volk dat juist daarvoor door u apart is gezet. Net als al Esther. Apart gezet. Vol van uw liefde, genade en kracht als een lamp die nog schijnt in de nacht. En dat begint thuis. Daar moet u uw licht laten schijnen. En op uw werk en op school. Ja, maar ik ga toch niet. Als nou de hele klas tegen dat jongetje is, dan ga ik toch dat jongetje niet helpen. Daar begin ik echt niet aan. Nee, dat zei Esther ook. Ik doe het niet. Koningin Esther kreeg de opdracht om naar de koning te gaan. Dat was niet een strijd tussen Mordechai en Haman. Dat was een strijd tussen de Amalekieten en Israël. Het was een strijd tussen de duivel en God. Maar jongens en meisjes, ik heb je net al gezegd aan het begin dat ik niet ga vertellen hoe het afloopt. Maar wij weten allemaal hoe het afloopt. En daar hoeft u het vervolg niet voor te lezen. Want deze strijd speelt zich af 500 jaar voor Christus. En het was de bedoeling dat alle Joden in het hele Perzische Rijk zouden sterven. Als dat gebeurd was, dan hadden wij hier vandaag niet gezeten. Als alle Joden toen gestorven waren, dan was er in het jaar nul geen Jozef geweest en geen Maria. Dan had de duivel tegengehouden dat de Messias geboren werd. Dus u weet al hoe het afloopt. Een paar weken terug werd de belijdenis gedaan voor in de kerk. Misschien was je er wel bij en dan worden er meestal 3 vragen gesteld. Of je gelooft in Jezus Christus. En de laatste vraag is of je trouw wilt zijn in de dienst hier in de gemeente. En of je verantwoordelijkheid op je wilt nemen. Hier in de gemeente of je aan het werk wilt gaan. En die belijdenisvraag hebben alle volwassen mensen beantwoord. Die belijdenis hebben gedaan. Wie weet is het nu wel de dag dat u daaraan herinnerd wordt. Er staan straks mensen bij de uitgang. En die hebben een papiertje bij zich. En het gaat over de vakantie Bijbelweek. Het is elke keer een strijd om voldoende deelnemers in de leiding te krijgen. Ze geven dat papiertje straks uit. U kunt uw naam opschrijven en uw telefoonnummer. En dan bellen ze u op. Er zijn ook pennen, dan kunt u schrijven. En dan kunt u het teruggeven. Liefst niet mee naar huis nemen en zo. Gewoon opschrijven, uw naam, telefoonnummer en teruggeven. Of het moet zo zijn dat u zegt van ja, ik moet mijn vakantie daarop aanpassen. Dat is prima, dat mag ook. Dan legt u vanavond maar op de balie of zo. Wie weet. Of u misschien wel om die reden op deze dag in de kerk zit. Misschien weet u dat ik godsdienstles geef op de openbare school. Van de week was ik daar en we hadden het over de opstanding van Jezus Christus. En ik stelde een vraag, ik weet niet eens meer welke. En er was een meisje in groep 5 of 6 en die gaf een prachtig antwoord. Ik was verbaasd en blij en ik vroeg, hoe weet jij dat? Nou, zei ze, ik denk dat ik dat een keer bij de vakantie Bijbelweek heb gehoord. Nou, het is geen preekstoeltaal, maar dan denk ik, wauw broeder. Toch? Daar geniet ik van als ik dat hoor. En ik denk de vakantie Bijbelweek ook. Daar doe je het voor. Om je licht te laten schijnen in deze wereld. Thuis, op school, op je werk, tijdens de vakantie Bijbelweek. Iemand heeft in de afgelopen jaren wel eens gezegd dat sluiting winterwerk een verschrikkelijke zondag was. Dat het eigenlijk veranderd moest worden in opening zomerwerk. Nou, die persoon had gelijk, denk ik. Dit is de zondag van opening zomerwerk. Want als die vakantie Bijbelweek niet doorgaat, dan wint er iemand anders. En dan zeg ik het heel scherp. Als kerkenwerk, evangelisatiewerk niet doorgaat, dan kost dat mensenlevens. Want die staan dan op het spel. Maar dat vraagt offers. Dat vraagt tijd van je. Help je mee dit jaar of niet? Maar mijn dochter is blij dat ze in groep 8 zit en dat ze naar het voortgezet onderwijs gaat. Want dan mag ze meewerken. Ze heeft er al helemaal zin in. Ze heeft alleen een beetje problemen met de planning van haar vakantie. Maar goed. Wie weet, gemeente. Maar het vraagt inderdaad tijd. Het kost misschien wel geld, het kost misschien wat vakantie. Jezus Christus zegt, wie achter mij wil komen, die verloochene zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. Jongens en meisjes, Pedro. In een boekje van dominee van Loon, ik meen dat hij hier een tijd terug gepreekt heeft, schrijft hij een boekje over radicaal christen zijn en vertelt hij over Pedro. Pedro was een jongetje van een jaar of 8 en die zat in de kerk. En de dominee preekte over Jezus. Jezus die met het kruis op zijn schouders op weg was naar Golgotha. Maar hij kon dat kruis niet langer dragen. En toen was er een Romeinse soldaat en die wees iemand aan en die zei, jij moet dat kruis voor hem dragen. En die soldaat, die man die kwam en die pakte dat kruis over. En toen vroeg die dominee, gemeente, als u toen geleefd had, zou u toen dat kruis voor Jezus gedragen hebben? En toen werd het in die kerk heel stil. Zou u dat kruis voor Jezus willen dragen? En toen kwam er een klein kereltje naar boven, naar voren. Pedro, 8 jaar. En hij zei, ik meneer, ik wil dat kruis wel voor hem dragen. Ik zou het gedragen hebben. En toen zei die dominee, ja maar Pedro, die Romeinse soldaten zouden je misschien wel geslagen hebben. Misschien had je het bloed wel op je rug. Dat geeft niet meneer. Ik had Jezus echt geholpen. 2 weken later was die dominee er weer. En hij stond bij de uitgang. En hij gaf alle mensen een hand. En Pedro kwam langs. En hij gaf Pedro een klopje op zijn schouder. Oh, meneer, niet doen! En die dominee zei tegen Pedro, kom jij eens mee. En die nam hem mee naar een kamertje en zei, doe jij je t-shirt eens uit? En Pedro deed zijn t-shirt uit en dat kereltje van 8 jaar zat vanaf zijn nek tot zijn middel onder de rode strepen. Wie heeft dat gedaan? Vroeg de dominee. Mijn moeder, meneer. Ze wil niet dat ik naar de kerk ga en daarom heeft ze me geslagen met een zweep. Gehoorzaamheid kan wat kosten. Doe alle dingen zonder morren. Zonder te mopperen. Wat het ook kost. Gemeente, het zomerwerk is geopend. Wie weet of God niet in de komende weken of maanden, dagen, uren een beroep op u doet. Om te schitteren als een ster aan de hemel. Om licht te geven. In deze wereld. Amen. Gemeente, laten we danken en bidden. Vader in de hemel, dank u wel. Dank u wel dat Esther de moed kreeg om naar de koning te gaan. En wat lijken we op dit moment op haar? Want ook wij hebben onze handen gevouwen en we mogen tot u naast naderen, de Allerhoogste Koning. En we willen u danken voor alles wat er in de afgelopen maanden mocht gebeuren. Op het jeugdwerk, zondagsschool, kindernevendienst, op de huisbezoeken, de kringen. Heere God, we danken u ervoor. We danken u ervoor dat er zomaar een paar kategorisanten waren die kwamen aanlopen en aansloten. Heere God, we weten dat dat wonderen zijn van u. En we danken u daarvoor. Heer, we danken u voor deze dienst. En wilt u zelf met deze woorden verder werken in ons hart? Maakt u ons duidelijk dat we een taak en een opdracht hebben. En geef dat we niet aan die opdracht voorbij gaan. Heer in de hemel, we danken u voor het herstel van dominee Jongeren. Maar we bidden u ook om zegen voor het verdere herstel. Hij is een zware weg gegaan. Heere God, wees u hem, zijn vrouw, de kinderen nabij. Heere God, we willen u danken met familie Huibers, die 40 jaar getrouwd waren. Heere God, ze hebben ook een zware tijd gehad. En nog. Maar Heere God, u heeft ze voor elkaar gespaard en we danken u daarvoor. En we vragen u, wilt u ook in de tijd die hen samen gegeven is, wilt u hen nabij zijn? Heere God, we mogen u bedanken met Martijn en Germine voor de geboorte van het dochtertje, van het meisje. Heere God, wilt u de ouders helpen bij de opvoeding? Wilt u hen zegenen in de opvoeding? Heere God, we willen nu ook bidden voor mevrouw Buijs van Os van de Bonengraafse Weg. Ze is voor onderzoek opgenomen, Heere God. U weet al lang hoe het er met haar voor staat en wat er met haar is. Geeft u de doktoren wijsheid en inzicht. En wees u haar zelf nabij. Geef haar zicht op u. We bidden u voor Dries van der Belt, die gevallen is. Voor Henk van den Berg, die moest worden opgenomen. Heere God, geef dat ze hun vertrouwen, zoals we het gezongen hebben, mogen stellen op u. Heere God, we bidden u voor mevrouw Jansen van Zoelen en Dirk van Inge. Voor Willy in de Rouwenhof. Geef dat ze daar mag stralen, mag schitteren. Als een ster aan de hemel. Heer, we bidden u in het bijzonder voor Carola en Floris. Nu zijn ze beide opgenomen. De een in de Rouwenhof, de ander in het ziekenhuis. We danken u dat het bij Floris niet zo erg is als het zich eerst liet aanzien. Maar het is nog een spannende tijd. En we bidden u, Heere God, houdt u hen vast. Wilt u hen zegenen? Geeft u genezing, Heer. Heere God, we gaan straks naar huis en we willen u vragen, wilt u ons opmerkzaam maken op de dingen om ons heen? Als ambassadeurs in het Koninkrijk van God mogen we licht geven en lichtgevers zijn. Maakt u ons daar bewust van. Helpt u ons daarbij, want alleen kunnen we dat niet. Vader in de hemel, ga straks met ons mee naar huis. Bewaakt en bewaart u ons. Neemt u niemand van ons, onvoorbereid uit dit leven weg. Maar geef dat we altijd bereid en gereed zijn om u te ontmoeten. Heer, we bidden het u. Uit genade. Om Jezus wil alleen. Gemeente, u wordt straks in de gelegenheid gesteld om uw gaven te geven voor de collecte. Daarna willen we met elkaar zingen, Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan. Er staan dus straks wat mensen bij de uitgang. Aan het begin van dit winterseizoen kwamen er bij 20 plus een aantal catechisanten binnenwandelen die ik jaren niet had gezien. En daar was ik zeer blij om. En in dat kader willen we nog een paar maanden verder gaan. Met die catechisanten en nog een paar andere mensen. Er zijn sommige mensen die ik in de komende week hoop uit te nodigen. Maar als u nou iemand weet, van 20 jaar of ouder, waarvan u denkt, het zou goed zijn, misschien voor hem of voor haar, om het Bijbelboek Marcus eens door te nemen. Maandagavond, spreek hem of haar er eens op aan. Wie weet. Ze kunnen dan contact opnemen met mij. U moet niet tegen mij zeggen van vraag die, maar u mag het zelf vragen. Wie weet wat God nog voor mooie dingen in petto heeft. Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan. De collectanten komen naar voren. Gemeente, we gaan de duisternis in. En we moeten lichtbrengers zijn in die duisternis. Maar dat hoeven we niet alleen. Laten we bidden om de zegen van God. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons aan uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enige God, u zij al de eer. Amen.